Gemeente, het is een goed moment, nu wij in Rut 2 zijn aangekomen en kennis hebben gemaakt met de derde persoon die in dit boekje een belangrijke rol speelt, namelijk Boas, om onszelf eerst de vraag te stellen, wie is eigenlijk de hoofdpersoon in dit kleine Bijbelboek, voordat wij verder gaan. Vanuit welk perspectief is dit Bijbelboekje eigenlijk geschreven? En wat staat de Bijbelschrijver voor wanneer hij de levensgang van 3 totaal verschillende mensen, een oude weduwvrouw, die ook nog eens moeder is van 2 kinderen die jong en plotseling uit het leven werden weggerukt, en daarom moet zeggen dat ze leeg is thuisgekomen, of om het maar vrij vertaald te zeggen met de woorden van Naomi, leeg is teruggeslagen door God naar Bethlehem. Wat moet een jonge weduwvrouw, jouw schoonmoeder vergezeld, en in Rut 1 in de schaduw staat van haar schoonmoeder, maar in het gedeelte dat wij vanmorgen hebben gelezen uit die schaduw tevoorkomt, initiatief neemt door te zeggen dat ze aren gaat rapen, dat zagen we de vorige keer, dat langzaam maar zeker een steeds belangrijkere rol gaat spelen in dit Bijbelboekje. En we ontmoeten ook die grote man Boas. Een van de aanzienlijkste in Bethlehem en de omgeving daarvan. Die straks op zijn beurt het initiatief neemt om het losserschap aan de orde te stellen in de poorten van Bethlehem. Rut tot zijn vrouw neemt. Samen mogen ze een kindje ontvangen uit Gods hand. Over wie gaat het eigenlijk in dit Bijbelboek ten diepste? Die vraag is ook belangrijk, gemeente, als het gaat om waar ligt nu eigenlijk het zwaartepunt en hoe moeten we de toepassingen zo meteen gaan maken in de prediking naar u en mijn leven. Ligt in het moment dat we de lijnen gaan trekken naar ons dagelijks concrete leven vanuit het Bijbelboekje Rut, alle aandacht vooral op Rut zelf. Dat is eigenlijk wel de meest gangbare uitleg. En het zal mij zomaar verbazen, nou eigenlijk ook niet, wanneer er vanmorgen niet iemand was in ons midden die zei, ja dominee, wat is dat voor een vraag? Om wie gaat het in dit Bijbelboekje? Voor mij staat dat gewoon duidelijk, dat is Rut. Staat boven het Bijbelboek, Rut. En met wat ik hoor om me heen en met wat ik lees in deze tijd, bijna iedereen geeft volle aandacht aan Rut, wat minder aan Naomi en als het zo uitkomt, aan Boas. En dat zal u dan ook zijn opgevallen, en dat is eigenlijk ook de eigenlijke achtergrond van mijn vraag, dat er dan ook op een bepaalde manier over het Bijbelboekje Rut wordt gepreekt. Waarin Rut wordt voorgesteld, een jonge vrouw die de brug naar de wereld heeft opgehaald bij de grenzen van Moab en Kanaan. Die in ieder geval weet dat ze niet meer terug wil naar de wereld en naar de zonde van Moab. En tegelijkertijd vanuit haar godsgemis Kanaan binnentrekt en zo in Bethlehem aankomt. Het beginnende, ontluikende geestelijke leven. Die wel smart heeft over haar zonden en over haar verleden. Maar nog onbekend is aan die grotere, meerdere Boas die dan in die uitleg wordt voorgesteld als Christus. En die gelukkig ook onder leiding staat van een geestelijke moeder in Israël, Naomi is haar naam, die met die geestelijke wijsheid haar schoondochter bijstaat, stap voor stap ook inleidt in de geheimen van het koninkrijk van God, haar nader bekend maakt met de God van Israël. En dan krijgen we de uitleg vanaf Rut 2 dat Rut dan in haar bekommernis op de akker van Boas terechtkomt. Aren gaat raap. En dat wordt dan meteen vergeestelijkt. Ze wel kennis maakt met de weldaden van Christus en met de belofte van Christus, maar nog geen kennis heeft aan de persoon van Christus, lees Boas. En dat het Naomi is die op de achtergrond haar daar langzaam maar zeker als een wijze vrouw die richting opstuurt, geestelijke leiding en onderwijs geeft. Waardoor Rut op enig moment ook de toevlucht mag nemen in die nacht op de dorpsvloer en wegschuilt onder de vleugelen van Boas. Deze twee in de poorten van Bethlehem waar Boas haar aflost, lost. En haar aanvaardt als zijn eigen wettige vrouw, en dat wordt dan meteen ook vergeestelijk, daar vindt dan de staatsverwisseling plaats. Het uitmondt in een huwelijk, de geestelijke vereniging met Christus en zijn gemeente. Maar is dat nou eigenlijk de bedoeling van dit Bijbelboekje? Doen we met die uitleg recht aan wat de Heilige Geest wil zeggen? Een goed verstaander, en die zitten er onder ons, die hebben dat al opgemerkt in de prediking van Rut 1, dat het gebruikelijke beeld van Naomi behoorlijk begon te kantelen. Wij leren in Rut 1 Naomi niet kennen als een doorgeleid kind van God. Een hoogstaand geestelijk leven heeft. En met die geestelijke wijsheid naar Orpa en Rut ook beproefd. Maar wij zagen al luisterend naar de tekst, de schrift. Dat Naomi vastgelopen is in haar bitterheid. En dat het beeld wat zij neerzet van de God van Israël naar de grens van Moab en Canaan geen Bijbels beeld is. Door te zeggen dat Rut in Moab weldadigheid en genade zal vinden. Terwijl Naomi bij uitstek weet, ook vanuit haar verleden, dat in Moab alleen maar de graven worden gedolven. Daar heerst de dood en leeft de duisternis. Dat weldadigheid, Gods trouw, alleen maar binnen Israël en in Bethlehem met de handen te tasten is. Dat was ook de reden geweest waar Naomi uiteindelijk toch haar koffers had ingepakt. Ze had vernomen dat de Heere zijn volk bezocht had. Zijn volk, niet Moab, zijn volk bezocht had. Gevende hun brood. Vandaar mijn vraag, gemeente, en ik stel hem nog maar een keer. Om wie gaat het nu eigenlijk in dit Bijbelboekje? Gaat het om Rut? En moeten we dan aan de hand van de toeleidende weg, standen in het geestelijke leven, het Bijbelboekje Rut vanuit die visie gaan uitleggen? Dan leggen we mal over de tekst. Waarmee we het gezag van het woord aantasten. Ik heb het maar heel even aan mijn gemeente vanwege de tijd, maar ik weet zeker dat die vraag ook onder ons leeft. Die uitleg van vergeestelijken is nieuw in het licht van de geschiedenis. In mijn eerste gemeente mocht ik een commentaar lezen en lenen, helaas niet houden of kopiëren, dat geschreven is in de vroege tijd van de reformatie, uitleg van het boekje Rut. Daar werd helemaal niets vergeestelijkst. Dat zal getuigen van hoogmoed als we nu zouden zeggen, ja dominee, maar waarschijnlijk hadden die mensen wat minder licht op de tekst. Alsjeblieft. Alsof wij in 2017 baarden in het licht. Ten opzichte van die mannen in die tijd. Wie is de hoofdpersoon in het Bijbelboekje? Nou, niet Rut. Ook niet Boas. En ook niet Naomi. Zijn naam viel zonder dat zijn naam werd uitgesproken al aan het begin van het Bijbelboekje Rut. En hij wordt bij name genoemd aan het einde van het Bijbelboekje. Ik wil toch even met u daar naar kijken, gemeente. Dat is ook nodig voor vanmorgen. Het Bijbelboekje Rut eindigt met een geslachtsregister. Dat is merkwaardig. Normaal gesproken zou je in het Oude Testament een geslachtsregister verwachten aan het begin van een Bijbelboek. Trouwens ook in het Nieuwe Testament. Denk aan de Matthäus en Lucas evangelie. Of halverwege. Maar nooit aan het slot. Dat is het enige schriftgedeelte in de Bijbel in het Oude Testament waar een geslachtsregister aan het slot staat. En dat is veelzeggend. En dat geslachtsregister begint als volgt. Die woorden die klinken, die eilen dan nog na in de kraamkamer van Rut. Dan staat er in vers 17, en de buurvrouwen gaven hem een naam, zeggende, Naomi is een zoon geboren. Naomi, niet Rut, niet Boas, Naomi is een zoon geboren. En ze noemde haar naam, zijn naam, Obed. En dan begint het. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Dit is de hoofdpersoon in het boekje Rut. Want het is ook de laatste naam die klinkt aan het slot van het Bijbelboekje. Kijkt u maar vers 22. Obed gewon Isaï en Isaï gewon David. Dit boekje is dus niet geschreven om terug te blikken op de periode in de dagen van de richters. En aan de hand van een paar levens van mensen, Naomi, Rut en Boas, te laten zien dat God in die verworden tijd en in die decadente samenleving, waarin de meest aangrijpende en bizarre dingen plaatsvinden, alsof het het gewoonste is van de wereld, dat God in die tijd gelukkig nog een overblijfsel heeft naar zijn verkiezing en woont en werkt ook daar en toen. Maar het Bijbelboekje is geschreven vanuit het perspectief van de hoop. De verwachting. Het staat als het ware ingeklemd tussen Rut 1 vers 1 in de dagen dat de richters richten. En als die woorden klinken dan begint het al een beetje zeker te worden. Wat is dat voor een tijd? Nou, we zullen dat in deze winter door de week gaan zien. En die slotwoorden, Obed gewon Isaï, Isaï gewon David. Het is dus meer dan alleen maar een geestelijke biografie, een geestelijke levensbeschrijving van drie verschillende personen. God schrijft geschiedenis, zijn geschiedenis, hels geschiedenis. We gaan naar Advent toe. En vanuit dat perspectief dat de Heere in de tijd van de richters richt en dat het ware zoals die man van Naomi heet, Elimelech, mijn God is koning, zo wil de Heere in deze geschiedenis laten zien dat hij gedenkt aan zijn verbond en dat hij zijn trouw handhaaft in Israël en dat hij gewoon doorgaat met zijn werk gericht op de toekomst en dat hij nota bene in de dagen van de richters, die donkere, geesteloze tijd, het fundament legt in Bethlehem, waarop straks de kribbe van die grote zoon van David komt te staan en rust, die rust in Gods trouw. We zullen het met kerst ook weer gezingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat wil dit boekje zeggen. Wie God is en hoe hij woont. Niet alleen in het verleden, in Israël, maar ook naar de toekomst toe. Kijk, en vanuit die invalshoek laat het Bijbelboekje Rut licht vallen op het persoonlijk geestelijke leven van bijvoorbeeld Naomi, van Rut en van Boas. Dan krijgen we ook de ruimte, gemeenten, om al luisterend naar de tekst oog te krijgen voor dingen waar we anders gewoon overheen kijken. dan valt ons op, langzaam maar zeker, lezend het boekje Rut, hoe God regeert in het leven van Naomi. Die vrouw die zei, God heeft mij teruggeslagen naar Bethlehem en het eindresultaat is Mara, bitterheid. Als God zijn hand teruggetrokken had van Naomi, dan was Naomi gestorven in die verbittering. Daar moet je toch niet aan denken, of wel? Dat een mens in de bitterheid omkomt. Dan krijg je ook oog voor het rijke, schakerende werk van de Heilige Geest in het leven van iemand als Rut. Die, zoals we haar leerden kennen de laatste keer aan het begin van Rut 2, ook geestelijk nuchter is. En zegt, ik ga aren rapen. Die in praktijk brengt wat de Heere ons voorhoudt. Ga tot een mier, gij luiaard. Schouw haar werk. En die in die afhankelijkheid ook aan het werk gaat. Ik ga aren rapen bij dien in wiens ogen ik genade vind. Wanneer Rut zo aan het werk is op de akker van Boas en Boas al langzaam maar zeker ook steeds dichter bij de kring van zijn werklui probeert te trekken. Laten we het afhankelijk gewoon duiden als een stuk bewogenheid, zoals Psalm 112 dat ook zingt. Het werk van het leven van de rechtvaardige die ook met een hart vol bewogenheid om zich heen kijkt, staat in het leven en ook oog heeft voor de kwetsbare positie van deze Moabitische vrouw in die samenleving van Bethlehem. Hij wil haar als het ware binnenbrengen en verder leiden, beschermen en ook onderhouden. Boas is degene die datgene voortdurend aan het voeden is, zowel onder zijn maaiers als ook in de omgang met Rut zelf. En het is Rut die dat op een gegeven moment ook opmerkt. Wanneer Boas haar aanspreekt en haar uitnodigt om bij de middagmaaltijd aan te schuiven, ook plaats te nemen in de kring van zijn personeel, iets wat in deze samenleving vrij ongebruikelijk is. Dan treffen we daar zo tere trek aan in het leven van Rut, dat ze aan de ene kant ingaat op die uitnodiging en ook plaats neemt op die plek. En tegelijkertijd, op een hele subtiele manier wordt dat ook in de tekst uitgelegd of neergelegd, dat Rut wel gaat zitten net buiten die kring van die maaiers. Alsof ze wilt zeggen, ik ga in op de uitnodiging van Boas. En tegelijkertijd weet ik mijn plaats onder het personeel van Boas. Ik wil hier wel even een hele concrete lijn gaan trekken, gemeente. Want er zit behoorlijk veel licht, zo schat ik in, tussen de houding van Rut, die zich laat sieren door bescheidenheid, en het leefklimaat waarin wij vandaag in 2017 samen met onze kinderen staan. Heb ik het mis? Dat is de mentaliteit van vandaag. En dan komt het ook naar mij toe, gemeente, want ik sta ook gewoon met twee benen in deze tijd. Wat onze mentaliteit van vandaag is, dat wij graag zo snel mogelijk op de eerste rij willen zitten. Maatschappelijk. Het idee dat je als je iets wil bereiden moet beginnen aan de onderste sport van de ladder. Dat je daar je best voor moet doen. Om die plaats die God je toebedeeld heeft in de samenleving, daar je talenten laat ontwikkelen. Ik zeg het heel voorzichtig, maar ik heb de indruk dat dat behoorlijk onder druk staat. Wij staan graag vooraan. En dat sentiment, en daar wil ik eigenlijk naartoe, vertaalt zich ook door in het kerkelijke leven. Ook in het geestelijke leven. Er Er is vandaag de dag nogal wat te doen over verschillende jongeren in verschillende gemeenten, ook in onze gemeente, die zo snel naar het avondmaal gaan. En vaak worden daar hele algemene oordelen over gesteld, die niet recht doen aan wat er kan leven in het hart van de jongeren. Ik was zelf 18 toen ik voor het eerst aan mocht gaan. Maar het valt me wel op als je dan in gesprek raakt met jongeren en ik zeg het heel voorzichtig. Dat je soms het gevoel krijgt of het echt wel geworteld is, zo'n avondmaalsgang. Dat het vaak blijft bij wat algemene woorden, algemene uitdrukkingen. En dat dat de basis is waarop iemand aangaat. Soms ook gestimuleerd door mensen om zich heen, vrienden. Maar als je dan eens heel voorzichtig doorvraagt, vertel nou eens heel voorzichtig vanuit je leven, hoe heb je kennis aan Christus gekregen? Want daar staat of valt toch eigenlijk een avondgangs mee? Dat je soms de pijnlijke ervaring opdoet dat die vraag niet begrepen wordt. En dat is wat anders dan dat iemand met veel schuchterheid en schroom niet zoveel over die vraag durft te zeggen. Maar dat de vraag niet begrepen wordt. Bevindelijke kennis aan Christus gekregen. En dat is wel de voorwaarde om avondmaal te kunnen vieren. Hoe heb je Christus leren kennen? Dan hoef je niet te kijken naar de diepte van die kennis en de breedte van die kennis. Die persoonlijke band met de borg en middelaar. Niet alleen bij jonge mensen, maar ook mensen in de leeftijdsgeneratie van 30 tot en met 45. Kijk, en als ik dan die lijn even doortrek, dan kan ik me voorstellen dat jongeren na verloop van tijd, en ook die generatie daarboven, als ze een paar keer avondmaal hebben gevierd, zich ook de vraag gaan afstellen, waarom ervaar ik niks aan de avondmaalstafel? En dat die ervaring buiten de deur ergens anders wordt gezocht. Waar wel alle nadruk ligt op je emotie, je beleving, je ervaring. Mag ik dat gewoon eens meegeven als huiswerk, ook naar mezelf? Die neiging heb ik ook. Om zo snel mogelijk op de eerste rij te willen zitten. Maar geven we God nog de tijd om in alle rust ook te werken in ons hart en in ons leven? Weten we ook wat het is om verwachting te beoefenen. Rut wordt door Boas vertroost op de werkvloer, op verschillende manieren, niet alleen door de persoonlijke aandacht die Rut krijgt, maar ook door wat ze ontvangt uit de handen van Boas. Het is Boas die zelfs zijn knechten de opdracht geeft om ondertussen tijdens het werk het nodige te laten vallen, zodat Rut dat kan oprapen. Met als resultaat dat ze aan het einde van de dag, als ze dan de oogst binnenhaalt en ook op de dorstvloer dat gaat verwerken, zodat ze alleen maar met de graankorrels naar huis hoeft en die schoven kan laten liggen, 36 liter heeft overgehouden in die tijd een half maand lang. En niet alleen dat, tussen de middag zat ze aan de maaltijd bij Boas en die lengde haar het nodige voedsel toe, zoveel zelfs dat Rut werd verzadigd en vervolgens nog overhield en een complete maaltijd daarnaast mee mag nemen terug naar het huis van Naomi. Het is Rut die, wanneer ze dat alles ook overziet, uitroept tegenover Boas dat ze weer opnieuw genade heeft gevonden in de ogen van Boas. En dat zegt ze niet als een uitroep met een vraagteken, Maar je hoort in die manier waarop Rut dat verwoord tegen Boas de verwondering en de ootmoed doorklinken. Tot drie keer toe klinkt dat in dit hoofdstuk die uitdrukking genade vinden. Laat het maar even volgen, gemeente, dan komt een mooi patroon zichtbaar. Als Rut 's morgens vroeger de deur uitgaat bij Naomi in vers 2, dan neemt ze afscheid van haar schoonmoeder door te zeggen, laat mij toch in het veld gaan. En de are oplezer achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. Ja, God regeert. Daar is Rut in alle eenvoud heilig van overtuigd. En daardoor laat ze zich leiden als ze 's morgens vroeg de poort van Bethlehem uitgaat, op zoek naar een akker waar ze welkom is. En als ze daar aan het werk is en in de loop van de ochtend Boas eraan komt en met haar in gesprek gaat, dan zegt ze het volgende. Laat het maar even lezen, vers 13. Boas begroet haar en zegent haar. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen. Vers 12 van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En dan is het Rut die zegt, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt. Als de vreze des Heren beoefend wordt, en die wordt hier beoefend door Rut, niet door Naomi, die zit nog thuis. Dan is de vreze des Heren ook altijd teergevoelig. Dan komt het aan op die verandering van toon. Rut die zegt hier twee woorden tegenover Boas. Aan de ene kant klinkt de dankbaarheid daarin door dat Boas haar vertroost en ze vraagt zich dat af. Waarom doet u dat? Kent u mij? En waarom kent u mij? En tegelijkertijd heeft die verwondering de ondertoon nog steeds van dat gebed. Laat mij toch genade vinden in uw oog. Hier ligt een hele mooie lijn, gemeente, naar het persoonlijk geestelijke leven. Typeert dat ook niet de omgang tussen de Heer aan de ene kant en zijn volk aan de andere kant? Dat wanneer de Heer vertroostend overkomt door het woord en zijn woord toepast door zijn geest in het hart en leven van zijn kinderen. Aan de ene kant die diepe blijdschap wordt ondervonden, God kent mij en ik word door God gekend. En aan de andere kant dat gebed als het ware aangewakkerd en geïntensiveerd wordt. 'S morgens vroeg zei Rut nog, laat mij genade vinden in de ogen van die in wiens ogen ik genade zal vinden. En op de middag zegt ze, op de ochtend zegt ze, waarom heb ik genade gevonden in uw oog? Mag ik dat zo eens tussen neus en lippen doorvragen, gemeente? Als de Heer nou vertroost het overkomt door het woord in uw hart en leven. Dan schept dat in je hart toch een diepe verwondering, of niet? Wie ben ik dat God nou waarom ziet? Maar dan tekent dat ook je houding. Als dan de dienst voorbij is en je gaat hier door die deurgat, dan strompelt daar toch een gebroken man of vrouw naar buiten, of niet? Dat gaat toch samen met genade, klein, gebroken, verslaafd. Dan bindt dat toch des te meer aan Gods genadetroon. Dan klinkt dat toch door in de binnenkamer, in dat tere gebed dat voortdurend de Heere aankleeft en vasthoudt aan zijn woord. Heere, geef toch meer, want genade maakt heilig, hongerig en hebberig. Er is een trek in een genadeleven dat misschien wel egoïstisch is. Dat wil meer van God in Christus dan dat het op dat moment heeft gekregen van God door Christus. En houdt u Rut dan op dit moment niet u en mij, die de Heere mag vrezen, opeens een spiegel voor? Is het niet zo dat wij heel vaak terug naar huis gaan, vertroost door het woord, en daar laten we het dan bij? Dat we het misschien wel even, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, in een kast kunnen zetten naast de andere geestelijke trofeeën die we in de loop van de tijd verzameld hebben. Weer een tekst erbij en weer een preek erbij en weer een versje erbij. Maar dat we die toon zijn kwijtgeraakt. Laat mij genade vinden in uw oog. Is dat ook niet die tegenstelling, jongelui, in de omgang met de Heere? Dat wanneer de Heere jouw lege handen en je lege hart vervult, hij je vervult met zijn vrede, met zijn blijdschap, en tegelijkertijd steeds armer maakt en leger maakt voor hem, om meer van God te gaan verwachten. Rut, met volle zakken naar huis en met lege handen terug naar God. Dat valt trouwens op als ze thuis komt en dat is het derde wanneer ze aan het woord is. En dan zegt Naomi tegenover Rut, kijk er maar mee, vers 19. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij de ede opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij hij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gewrocht had. En zij zeide, de naam van de man bij welk ik heden gewrocht heb, is Boas. Het is door de gave die Rut daar uitstalt op tafel, dat Boas als het ware in één keer omslaat. En dan zitten we in ons tweede punt. Boas vertroost ook Naomi. De Bijbelschrijver wil op een hele eenvoudige manier een vergelijking maken tussen Rut 1 aan de ene kant en Rut 2 aan de andere kant. En dat doet hij op een typerende manier, wat je wel vaker tegenkomt in het Oude Testament, door in de woordkeus die vergelijking naar voren te brengen. We zien dat bijvoorbeeld, kijk maar in vers 18, zij nam het op en kwam in de stad. Ja, 's morgens vroeg ging ze leeg uit Bethlehem, door de poort naar buiten op zoek naar brood. Jaren geleden ging Naomi vol diezelfde poort uit. Op zoek naar brood. Niet op de akker bij Bethlehem, maar in de velden van Moab. Aan het einde van de dag neemt Rut alles op. 36 liter aan graankorrels. Maaltijd. Je zou bijna zeggen, je komt handen tekort. Ja, maar als God geeft, geeft hij alles. We komen in het dragen van de goedheid van God erachter. Dat onze handjes zo klein zijn gemeend. Dat er bij God meer overvloed is dan dat wij in ons kleine leventje ooit zullen kunnen dragen. Maar toen Naomi in Moab haar boeltje inpakte, had ze niet meer zoveel te dragen. De grote wagen waarmee ze Bethlehem uitreed, vanwege het huisraad voor haar gezin, haar man en twee kinderen, paste na al die jaren precies in een klein koffertje, om het zomaar eens te zeggen. Vol toog ik weg. Leeg, teruggeslagen. Hoe kwam ze ook alweer binnen in die poort? Nou, noem mij niet meer Naomi. Noem mij Mara. En in de achterliggende dag klonk die vraag Die Moabitische vrouw op de akker van Moab, wie ben je eigenlijk? Rut, de Moabitische schoondochter van Naomi. Kijk, als Rut naar dat huisje binnenkomt in Bethlehem, die zak op tafel legt, knoop eruit haalt, de maaltijd opdient voor Naomi, dan is het niet te veel gezegd, gemeente, dat Naomi in een flashback, in een snelle herinnering, in één keer dat beeld van jaren her weer terug ziet komen. Vol weggegaan. Leeg, teruggeslagen. Ja, waarom Naomi? Wel, op deze avond valt in ieder geval al een puzzelstukje op zijn plaats. Wat God je in Bethlehem wil leren, dat de volheid niet in Moab is, maar op dat tafeltje daar in je kleine huisje. Maar uitgerekend een Moabitische vrouw de goedheid van God gaat uitstallen op die tafel. En laat zien wat je in Moab mocht horen. De Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. Een heilige wijsheid van God, gemeente. Hier wordt de eerste bres geslagen in die versteende muur van Naomi, die muur bitterheid. Die muur waarop Naomi met grote letters had geschreven: de hand van de Heer is uitgegaan en heeft mij geslagen, slag op slag, en hij sloeg me terug. Naomi, kijk eens. Zie je niet in de gaven op die tafel de hand van de gever zich uitreiken naar jou? Is het niet waar wat de Heer had gezegd en wat je had gehoord in Moab? God heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. Maar hier in je huisje wordt dat volk even persoonlijk gemaakt. Gods genade laat zien dat de Heer in zijn gunst zijn aangezicht naar je wendt. En niet alleen in algemene bewoordingen laat spreken dat hij zijn volk heeft bezocht. Maar ook op dat adres daar in dat kleine huisje in Bethlehem. Een van zijn volk opzoekt en hem geeft, haar geeft brood. Meer dan dat ze in een maand op kan. Alsof de Heer tegen Naomi wil zeggen: kijk eens in de goedheid die hier wordt uitgestald op deze tafel. Wat is de bron die daarachter schuil gaat? Ja, als je zo de maaltijd opgediend gekrijgt, gemeente, dan krijg je geen hap meer door de keel. Waarom niet? Nou, als je dan in die spiegel kijkt die daar op tafel ligt, in die vele goederen die daar liggen. Wat word je dan op je plek gezet door God en met je grote woorden: de Heere heeft mij geslagen. Spreek nu eens kwaad van God, Naomi. Kun je dat nog over je hart verkrijgen? Kijk eens wie God daarvoor gebruikt. Niet de doden die liggen in Moab, maar wel de levende Rut, de Moabitische. Wat typeert hier trouwens ook de eenvoud, gemeente, van het werk van de Heere. Als God een van zijn kinderen gaat vertroosten die vastgelopen is in de verbittering en in de boosheid, dan komt God niet met grote preken. Echt niet. Dan komt de Heer ook niet met klinkende teksten. Ket ze allemaal af. Dan komt de Heer ook niet met opzienbarende dingen. Maar dan steekt de Heer altijd in op het meest basale van het dagelijkse leven. Want dan moet er eentje van zijn troon worden gehaald. En gaan zien wat genade is. weer gaan bidden op de knieën. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat een wijsheid van de Heere, gemeente. Dat hij niet alleen hier zo Naomi op deze wijze vertroost. Maar er is iets wat erin doorklinkt. Hier is de God van Israël aan het werk. En dat is het laatste trekje van morgen, gemeente, vanuit deze geschiedenis. Dan ga ik toch even met u terug naar de woorden die Boas sprak op de akker bij Rut. Wanneer hij Rut aanspreekt, dan noemt op een enig moment Boas ook de naam van de Heere in vers 12. De Heere vergelde u uw daad. Uw loon zij volkomen van de Heer. En dan staat er zomaar opeens, we zouden er eigenlijk zo overheen zijn gegaan, dan staat er de God van Israël. Zie je dat dit Bijbelboekje vanuit dat perspectief is geschreven. God regeert in Israël. Ja, maar tegen wie zegt Boas dit? Wel, dat zegt hij tegen een Moabitische vrouw. Die beleden had op de grens tussen Moab en Canaan. Uw volk, Israël, is mijn volk. Het volk van Rut, de Moabitische. Uw God, de Heere, onder wiens vleugelen gij de toevlucht genomen hebt om genade te vinden, is mijn God. Het was niet alleen een vrome zegenwens die Boas uitsprak in die loop van de dag tegenover Rut. Maar als hij aan het einde van de dag terugkomt en dat uitstapt op dat tafeltje bij Naomi. Dan ziet Naomi in de gave die ze ontvangt van de Heer. Dat de God van Israël niet alleen haar bezocht heeft. En heel concreet op dat adres een kant klare maaltijd aflevert. Om dat genadeleven dat zo ingezonken is in het leven van Naomi weer aan te gaan sterken. Zodat de verwachting weer gevoed gaat worden en Naomi hoop krijgt op Gods verbond en op Gods belofte. Maar in de hand die die gave aanreikt, de hand van Rut, ziet Naomi voor haar eigen ogen gebeuren hoe God die tere belijdenis van Rut stap voor stap concreet gaat vervullen. Daar staat een Moabitische vrouw, een kamertje in Bethlehem, teruggekomen van de akkers, niet van Bethlehem, de akkers van de God van Israël. Overladen met de gaven van de God van Israël. En zij gaat Naomi voeden. Dat is een zichtbare prediking. Dat het gebed van Rut op de grens van Israël stap voor stap door God verhoord gaat worden. Binnen de grens van Israël. Hier zien we concreet gebeuren, gemeent. Op Psalm 87 beleid. Ingelijfd. Door Gods goedheid, door Gods genade, ingelijfd in Israël. En we horen het al doorklinken, die adventsverwachting. En tellen in dat geslachtsregister bij degene die in Sion geboren worden. Amen.